Dit is Studio Langerhans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken.
Welkom al bij weer de 13e podcast van Studio Langerhans. Mijn naam is Suzanne Bakker, kaderhuisarts diabetes. En vandaag presenteer ik de podcast samen met Daniel.
Ja, ik ben Daniel Tavernier, ook kaderhuisarts diabetes. En ik vind het leuk om samen met jou deze podcast weer te maken.
Nou, zeker, zeker. Nou ja, als eerste, Daniel, heb jij nog iets interessants meegemaakt op diabetesgebied in de praktijk?
In de dagelijkse praktijk.
Zeker. Eigenlijk iets van een leuke ervaring had ik. Ik zat te wachten naast een man die moest voor zijn rijbewijskeuring op naar de arbo-arts. We raakten aan de praten en hij zei, ja, ik zit zo te balen dat ik op mijn formuliertje heb ingevuld dat ik diabetes heb. Want nu heb ik al 2 keuringen gehad en nog de 3e keuring. En ik heb maar hele milde diabetes. Ik zei, oh, nou gebruik je dan geen medicijnen? Jawel, hij gebruikte metformine en glyclacide. Nou, dat vond ik wel aardig om te horen dat iemand de perceptie heeft om milde diabetes te hebben, terwijl je in feite al 2 medicijnen gebruikt. Maar het is ook wel goed om te weten dat iemand die voor een rijbewijskeuring opgaat, nogal wat eisen moet voldoen. Want ik vroeg hem ook van, meet je dan ook zelf je glucose? Nee, dat deed hij niet. Nou, volgens de regels van het CBR moet je dus, als je een grote rijbewijs hebt, voor iedere keer dat je in de vrachtwagen of bus stapt, als buschauffeur, moet je je bloedglucose meten om te weten of je oké zit. Dat deed hij dus ook niet. En hij zei, ja, ik heb geen meter en wie moet dat dan betalen? Kortom, er zit nogal wat facetten aan zo'n diabetes bij een groot rijbewijs. En ik denk dat het goed is dat je in de praktijk, als praktijkondersteuner en huisarts, daar ook het over hebt met patiënten. Wat is je beroep? En wat komt te kijken bij diabeteszorg als je een specifiek beroep hebt waar regels voor bestaan?
Dus, ja, ja.
Nou, ik vond een aardige leerpunt zomaar op een willekeurige dag in de praktijk.
Nou, zeker. En dus dat meten, wat je dus eigenlijk verplicht moet doen voordat je in je voertuig stapt, dat is dus bij en glycoside in combinatie met een groot rijbewijs. Niet voor het gewone rijbewijs.
Nee, niet voor het gewone rijbewijs. En alleen bij middelen die dus een potentieel hypo kunnen geven. Dat zijn eigenlijk SU's en insuline.
Ja, kans is natuurlijk niet zo heel groot, maar je moet het wel meten. Het staat in de wet, dus begrijp ik.
Exact. En het lastige is dat mensen met glycoside geen meter hebben.
Nee, dat is waar. Dus wie gaat dat betalen? Het is een relevante vraag van die meneer. Ja. Nou, interessante casus.
En jij?
Ja, ik zat natuurlijk even over na te denken. En ik had een poosje terug een meneer. Dat is een meneer van 55 jaar en met behoorlijke obesitas. Hij heeft al 3 jaar, is die bekend met diabetes. En hij gebruikt daarvoor metformine. En hij is niet erg geneigd om op zijn leefstijl dan wel op het spreekuur te letten dat hij op het spreekuur komt. Maar laatst had hij wel mijn hulp nodig, want hij had een enorme hernia. Hij lag op bed, hij kon geen kant meer op. En normaal gesproken heeft hij een bouwbedrijf. Dus een man die de hele dag in de weer is, veel bewegen en noem maar op. En dus ik was een paar keer bij hem. En hij vond, nou, hij had natuurlijk enorm veel pijn. maar het viel hem ook op, want hij had het zo grappig verhaal van zijn schoonmoeder zo'n sensor gekregen. Oh, dus hij zat de hele tijd zich te vervelen, ook veel te eten en de hele tijd te meten. En het viel hem op. Dat had hij al een tijdje, dat zijn suiker eigenlijk veel hoger was dan normaal gesproken. En dat zag ik ook. Zijn HbA1c aan voordat hij op bed kwam te liggen was 58. Dus was al niet helemaal goed ingesteld. Maar nu was het gemiddeld genomen wel echt hoger. Nou, en dat is uiteindelijk allemaal weer goed gekomen. Maar het deed me vooral denken, ja, dat weten we natuurlijk. Hè. Bewegen is belangrijk. Maar deze man lag echt helemaal gewoon op bed en die bewoog helemaal niet. En ik dacht, ja, wat is daar nou van het effect op de diabetes, op de glucoseregulatie? Ja. En toen kwam ik een artikel tegen van een bewegingswetenschapper, Rob Wust. En die heeft daar een beetje onderzoek naar gedaan. Dat is een bewegingswetenschapper van de VU. En die heeft onderzocht wat bedrust nou doet op die glucoseregulatie. Dus ik dacht, zullen we proberen hem eens even te bellen?
Ja, nou, het lijkt me heel goed. Want inderdaad, wij zitten al die patiënten te manen tot bewegen. En omdat we weten dat het zo goed helpt om je insulineresistentie naar beneden te krijgen. Maar wat gebeurt er inderdaad als je gewoon stil in bed komt?
Ja, en andersom, wij hebben natuurlijk ook diabetespatiënten die, nou, in dit geval een hernia of na een operatie, die opeens bedrust krijgen. Ja. Hoe zit het nou precies? Nou, en wat moeten we ermee? Dus laten we hem bellen.
Goed plan.
bellen met een diabetes-expert.
Met Rob Buust.
Ja, hallo, met Suzanne en met Daniel.
Dag Rob.
Vanuit de podcast. Ja, ik zei net al, je bent volgens mij beweegwetenschapper aan de VU. En jij hebt onderzoek gedaan, hè, naar bedrust. En ja, wat dan het effect is op die glucoseregulatie, insulineresistentie. Wat heb je eigenlijk precies onderzocht?
Ja, dat klopt inderdaad. Wij doen onderzoek naar het effect van inactiviteit op spierfunctie. En specifiek over wat suiker en de stofwisseling daarbij, hoe dat verandert.
Okay.
Daarvoor hebben we een aantal mensen gevraagd. Eigenlijk hebben we meegedaan aan een hele grote studie die gesponsord is door ESA en NASA. Omdat ook de ruimtevaart heel erg geïnteresseerd is in het onderwerp. En die hebben 60 dagen op bed gelegen. Dat klinkt ontzettend lang, dat is ook echt heel erg lang. En er gebeurt van alles in het lichaam op het moment dat je dus inactief wordt. Wat we gedaan hebben is vooraf, na 6 dagen en na 55 dagen van bedrust, hebben we spierbiopsie afgenomen. Dat zijn een heel klein stukje spier, de grootte van een rijstkorrel.
Ja.
Die nemen we uit het bovenbeen om te onderzoeken hoe de glucoseregulatie verandert over de periode van de inactiviteit.
Okay.
Het waren hele gezonde mensen vooraf. Dat waren geen mensen met diabetes vooraf. Maar het waren gewoon gezonde mensen die uiteindelijk, dat zagen we, wat heel interessant was, na 6 dagen al de eerste tekenen lieten zien van insulineresistentie.
Oké, dat vind ik wel vrij heftig om te horen eigenlijk. Dus gezonde mensen zonder diabetes, 6 dagen op bed en dan neemt je insulineresistentie al toe.
Inderdaad, dat klopt inderdaad. Dus de spiermassa gaat heel erg omlaag al binnen 6 dagen. Maar ook de spier als het ware zit vol met glucose, vol met suiker, vol met vetten die opgenomen worden in de spier, maar niet verbruikt worden. En dus krijg je een situatie waarbij als het ware de spier vol zit al met suiker en er gewoon niks meer bij kan.
Oké. Ja. En wat zou dan, dus die spier zit helemaal vol met glucose, met van alles en nog wat. En wat zou er dan voor zorgen, want wij zeggen natuurlijk tegen onze patiënten ook van je moet bewegen. Maar wat zou er nou dan voor zorgen dat die insulineresistentie dan zo snel toeneemt? Wat zou dan het werkingsmechanisme kunnen verklaren?
Ja, precies. Dat is inderdaad een hele goede vraag waar wij ook lang naar gezocht hebben. En we denken dat dat te maken heeft met dat de transporters voor de suiker, die de suiker de spier inhalen, mm-hmm. als het ware zeggen, ja, die laten we even niet nog meer glucose opnemen, want we zitten al vol met het suiker. Er is geen extra signaal om extra glucose op te nemen in de spier. Dat kun je als het ware een beetje interpreteren als een beschermingsmechanisme van de spieren,
mm-hmm.
tot een overmaat van voedingsstoffen. We zien namelijk ook dat het aantal vetdruppeltjes in de spier zelf gigantisch toeneemt tijdens de inactiviteit. En dat leidt tot allerlei extra problemen met de stofwisseling van de spieren. En de energieproductie en uiteindelijk ook de inspanningscapaciteit van deze mensen.
Ja, precies. En dus ik zit dan even te denken, want dan terug naar onze patiënt. Hè, dus dat is natuurlijk wel een patiënt met diabetes. Die kwam op bed te liggen. Wat moeten we daar dan mee? Want die insulineresistentie neemt dan dus toe uit een soort beschermingsmechanisme. Maar wat zouden we dan moeten adviseren? Zeg maar als iemand opeens zo bedlegerig is geworden.
Ja, maar dat is natuurlijk lastig. Want je kunt deze mensen niet zomaar zeggen van ga maar lekker meer bewegen. Dat is natuurlijk wel het meest voor de hand liggende advies wat je mensen mee wil geven. Maar misschien dat het niet alleen maar is dat je minder beweegt met je benen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld met je armen bewegen. Of je kunt misschien op de fiets, dus een zitfietsje. Waarbij je in de stoel ook nog je benen rond kan draaien. Dat geeft misschien ook wat extra beweging, wat al meer is dan niks doen.
Ja.
Dat is denk ik het eerste. Het andere is dat ook je voeding aangepast kan worden. Dat je, wat wij bijvoorbeeld zien bij deze mensen, is dat ondanks dat we de voedingsopname verminderen tijdens de inactiviteitsfase, dat we toch zien dat eigenlijk mensen te veel eten voor hoeveel ze verbruiken. Dus ook het eetgedrag kan aangepast worden om te voorkomen dat je te veel glucose in je bloed hebt zitten. En dat je dus uiteindelijk ook meer insuline moet gaan spuiten om die glucose in de spieren te krijgen en in het lichaam te krijgen.
Hebben jullie daadwerkelijk bloedglucose gemeten in die periode of hebben jullie alleen spierbiopsie opgenomen? Heb je ook zag je ook dat glucose in het bloed ook opliep?
Nee, dus dat is een hele goede vraag. Dus we hebben inderdaad ook bloed afgenomen tijdens net na het opstaan, dus een gevaste situatie. En daar zien we niet zozeer dat de glucoseconcentratie toeneemt, maar meer dat de insulineconcentratie toeneemt op het moment dat mensen net wakker worden. Dat betekent dat er dus iets meer insuline nodig is om de glucose pijlen constant te houden.
Mensen gaan dus compenseren, zijn gezonde mensen, dus die kunnen dat compenseren. Ja. En dat kunnen onze diabetespatiënten niet altijd. Ja.
Precies. Ja, dus de waardes die we zagen met voor glucose en insuline, die waren niet genoeg om klinisch diabetes vast te stellen. Mm-hmm. Die zaten er nog onder, maar het gaat wel die richting.
Oké. Ja.
Maar dan zou het dus op dat opzicht best nuttig zijn om metformine te geven. Of juist niet?
Nou, dat is een goede vraag. Want als wij wat wij zien dus dat mensen, als ze inactief worden, dan zitten die spieren zo vol met suiker en zo vol met vetten, dat uiteindelijk ook een probleem komt met de stofwisseling in de spier zelf, wat de energiefabrieken kapot maakt, als het ware. Op het moment dat je metformine zou geven, wat je dan doet, is dat je eigenlijk dat systeem aanzet om meer glucose op te nemen. En wordt de glucose de spier ingeduwd. Dat zorgt er dus ook voor dat er meer opname is van die die energiestoffen in de spier. En we denken dat het misschien wel eens ook wel, dat niet alleen maar positieve effecten heeft.
Ja.
Natuurlijk, voor het hele lichaam zijn er positieve effecten merkbaar. Dat ook de glucoseconcentratie in het hele bloed, die gaan omlaag. Maar het gaat misschien wel ten koste van de kwaliteit van de spieren.
Ja, en zou je kunnen zeggen van, bent metformine, dat moet je ook wel bij dan bewegen, zeg maar. Dat het,
uiteraard.
Dat het NN is. Ja.
En, absoluut, want ja, wat we bijvoorbeeld zien is dat op het moment dat je, en dat komt ook uit andere studies naar voren, dat op het moment dat je iets meer beweegt, dat je uiteindelijk minder metformine nodig hebt om dezelfde glucoseconcentraties te houden in je bloed.
Ja.
En wat wij dus nu gezien is eigenlijk tegenovergesteld, dat op het moment dat je dus niet beweegt, dat er dan van alles fout gaat.
Maar dit is dus dit is dus de korte termijn, je hebt 6 dagen. En je hebt ook nog een keer gemeten na zelfs 52 dagen?
55 dagen.
Wat gebeurde daar met die spiercel in de tussentijd? Hoe ziet dat er dan 55 dagen uit?
Nou, die worden nog kleiner. Dus de spiermassa wordt kleiner. Dat is trouwens ook best wel interessant om mee te nemen. Op het moment dat je een hele grote spiermassa hebt, dan kun je dus ook heel veel energie opnemen. Op het moment dat je hele kleine spiermassa hebt en weinig spiervolume hebt, kun je ook relatief minder glucose en suikers opnemen.
Ja.
Dat betekent dat ook je spiermassa, die ook blijft nemen tijdens de inactiviteitsstudie, of tijdens een lange inactiviteit, dat heeft ook weer een additioneel effect op de concentraties van die suikers en die vetten. We zagen ook andere dingen gebeuren, dus de bloedtoevoer, de bloedvoorziening verandert een klein beetje, dus het haarvatennetwerk verslechtert. Maar we zagen bijvoorbeeld ook dat die energiefabrieken dus minder goed gaan werken.
Ja.
En dat gecombineerd heeft een heel groot effect op wat iemand kan in het dagelijks leven.
Ja, precies. Dus alles bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Dus die bedrust, dat heeft heel snel effect. Het niet bewegen. En om het even naar de praktijk te halen, je zou dan kunnen denken, als bijvoorbeeld onze diabetespatiënten op bed komen te liggen of een heupoperatie moeten ondergaan, waar we aan kunnen sturen, is eigenlijk bewegen met andere. Bewegen wat je nog bewegen kan, zullen we maar zeggen. En, en de voeding aanpassen.
Ja.
Inderdaad. Inderdaad. Okay. Dat zijn de twee makkelijkste levensstijlinterventieadviezen die je mee kunt geven aan patiënten. Dat gezamenlijk kan dat voorkomen dat de medicatie daardoor omhoog moet gaan. En dat levert uiteindelijk in de lange termijn natuurlijk alleen maar meer voordelen op dan nadelen.
Ja. Ja. Nou, super. Heel interessant. Heeft het nog een vervolg, dit onderzoek?
Ja, we zijn zeker bezig om verder uit te zoeken wat er fout gaat in de spier tijdens inactiviteit. Maar ook om te begrijpen, hoe kunnen we dan het herstel verbeteren?
Ja, Okay,
na afloop. Hoe kun je het makkelijkst en het beste trainen? En hoe kun je, is dat inderdaad een specifiek beschermingsmechanisme? Dat al, op het moment dat je er metformine bijgeeft, bijvoorbeeld bij deze bij de inactiviteit, is het dan zo dat de spierkwaliteit echt daadwerkelijk verslechtert? We hebben wel daar ideeën over. Maar echt het harde wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar nog voor.
Nou, het klinkt heel interessant en hou ons op de hoogte als je nieuwe uitkomsten hebt. En nou, super bedankt even voor jouw heldere en interessante toelichting. Dankjewel.
Zeer bedankt en ook heel praktisch. Dankjewel.
Ja.
Super, hartelijk bedankt. Joep. Tot ziens.
Dag.
Nou, dat was een heel boeiend betoog. Ook zie je hoe wetenschap met deze dingen bezig is. En ik denk dat er hele praktische dingen voor ons ook aan vastzitten.
Nou, zeker. En inderdaad, spiermassa. Hè, we zeggen natuurlijk vaak tegen de patiënten. Maar ik vind dit onderzoek bevestigt nog een keer hoe ongelooflijk het belangrijk het is. Want dit gaat notabene nog om gezonde, fitte mensen die bedrust gingen aangaan. Nee, dus top. En minder eten. Dat is ook dus een belangrijk aspect. Nou, we hebben natuurlijk best wel regelmatig mensen die voor een operatie gaan. Of en dan misschien een beetje uit ellende juist meer gaan eten. Je weet het niet. Nee. Maar dat is goed een pre-operatief advies eigenlijk. Ja,
gezond eten en blijven bewegen.
Nou, top. Leuk. Nou. Hey, dan is het nu tijd om naar de bladen te gaan.
Zeker.
Diabetesnieuws uit de bladen.
Nou, waar mijn oog eigenlijk op eerste viel, is niet zozeer uit de medische bladen, maar uit de kranten. Ook de NOS heeft het opgepikt, hè, dat er het nieuwsbericht kwam dat er wereldwijd meer dan 1 miljard mensen met obesitas inmiddels is. En CBS heeft ook berekend in Nederland is in 40 jaar tijd het aantal mensen met obesitas verdrievoudigd. Dus ja, dat vond ik toch... Je weet dat het zo is, maar ik vond het toch een schokkend bericht. Ja,
het is nu 1 op de 6.
Precies.
Dus dat is echt heel erg hoog.
Ja.
Met alle gevolgen van dien.
Ja. En met alle gevolgen van dien. Mensen krijgen er diabetes van. Hè, dus in die zin hebben we het hartstikke druk. Maar ja, eigenlijk wil je het een beetje voorkomen. Hè.
Ja. En dat is lastig. Als je dan, want dat is dan als een ander bericht in HW. Of dat is een nieuwsberichtje. Waar je ook ziet dat de omgeving zo enorm bijdraagt.
Zeker, ja. Nee, dat klopt. Want we kunnen natuurlijk in de spreekkamer dingen doen. Maar er was een bericht in HNW. Dat ging naar aanleiding van een proefschrift van een Groningse wetenschapper. En die heeft gekeken naar omgevingsfactoren en het risico op obesitas. En dan heel specifiek gekeken naar hoe ver van je huis ligt er een fastfoodketen. Wel interessant, hè? Dus hoe dicht of hoe ver af woon je van een McDonald's of een Burger King of zoiets. En dan was er toch een duidelijke relatie te zien tussen de afstand, hoe ver je moet reizen naar een McDonald's en het BMI.
Ja.
En dus de mensen die hoe dichterbij een fastfoodketen en ook als er te meerdere zijn, hè, dan ligt het BMI hoger dan wanneer je verder af woont. En ook de ontwikkeling van de BMI. Hè? Dus dan is er een snellere stijging.
Ja, er ligt nogal wat buiten onze spreekkamer.
Ja.
Ook de sociaal-economische factoren die bij diabetes komen kijken.
Zeker.
Dat mensen die een lager inkomen hebben ook meer diabetes hebben. En al dit soort factoren erbij maakt het probleem extra ingewikkeld.
Ja, zeker, zeker. En uit het onderzoek bleek dan ook nog dat jammer genoeg zou je zeggen als die fastfoodketens gecompenseerd worden door groentewinkels bijvoorbeeld, dat middelde het niet uit. Dat had geen beschermend effect voor de toename van het BMI.
Ja.
Dus ja, inderdaad wat je zegt. Het is u en. Hè, we moeten hier, ik denk ook alleen maar zeggen van de maatschappij moet het regelen. Maar er is meer van invloed dan wat wij kunnen handelen in de spreekkamer.
Ja, en dan stond nog een ander artikel in HNW. Dat was van Tobias Bont, een prachtig geschreven artikel. En dat zou je nog wat verder pessimistisch kunnen maken. Maar dat hoop ik toch wat weg te vegen dat we dat vooral niet moeten zijn. Want er was een vraag of leefstijlinterventie in de huisartspraktijk kosten effectief is. En dat hebben zij uitgezocht met een onderzoek. Het Healthy Heart-programma was het onderzoek was het programma wat uitgevoerd werd als leefstijl met een leefstijlcoach. En daar kwam eigenlijk, als je de conclusie dan leest uit, dat het eigenlijk niet kosteneffectief is. Maar de vraag is of dat wel zo is, of je dat wel zo snel mag trekken, die conclusie. En ze geven ook prachtig aan in dat artikel dat er nogal wat over op af te dingen valt aan misschien aan bias die er is. Dat misschien de participatiegraad te laag is, want mensen mochten zelf kiezen of ze mee wilden doen.
15% die zei, ik wil graag meedoen.
Ja.
En het was, dacht ik, bij mensen die hadden wel een verhoogd risico op hart- en vaatziekte, hè, met een score van 10%.
Klopt.
Maar ze hadden geen diabetes of al bestaande hart- en vaatziekte.
Nee, ze mochten niet ziek zijn en ze moesten inderdaad een hoog risico hebben.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat wordt ook keurig beschreven in het geheel. Overigens was het, vond ik, de kosten van nogal meevallen ten opzichte van de GLI. Want het was ongeveer €93 en de GLI is toch een stukje duurder.
Ja, en deze leefstijlinterventie, het leek op de GLI, maar het was net een tikje anders, geloof ik, hè?
Ja. Dus kortom, ik denk dat de beperking aan het onderzoek, die overigens keurig beschreven staan in dat artikel, er misschien toe leidt dat je te snel de conclusie trekt dat het niet kosteneffectief is. Want uiteindelijk is toch leefstijl als basis van de diabetesbehandeling wel de eerste stap. En laten we ons niet ontmoedigen met zo'n opmerking dat het niet kosteneffectief is dan maar te laten. Eerder moeten we kijken hoe kunnen we zorgen dat we mensen daartoe beter motiveren, hoe we dat meer kunnen faciliteren, dat ook goed gebeurt. En zij geven daar ook wat handvatten aan door bijvoorbeeld te zeggen dat het misschien iets meer gepersonaliseerd zou kunnen worden, zodat je meer succes kan halen.
Ja, toch meer zorg op maat. En het artikel ging dus, ze onderzochten de kosteneffectiviteit en ging het ook nog over de effectiviteit, meer over de, ja, dat mensen minder wogen, of dat maakte ook niet uit.
Nee, dat was juist het probleem. Daar zagen ze eigenlijk niet zoveel verschil op.
Nee.
Dat maakte van, als dat dan dat oplevert, is het dan dat wel waard?
Ja, maar je zegt van, laten we ons niet ontmoedigen.
Zeker niet.
En ik las ook zelf in het artikel inderdaad van meer zorg op maat, vragen waar iemand dan behoefte aan heeft en het groepsgebeuren. Dat sprak ook niet iedereen aan, begreep ik.
Nee, dus wat voor de een geschikt is, voor de ander juist weer niet geschikt.
Precies, oké. Okay. Ja, dus de maatschappij moet wat doen. Dit laten we ook niet varen. We blijven toch inzetten op leefstijlverbetering.
Nee, met de metafoor van Lisbeth van Rossum, dat het bad vol zit en de kraan loopt. Aan de kraan kunnen we niet zoveel doen. Wij moeten vooral aan het bad werken.
Ja.
Maar die kraan, daar hopen we natuurlijk ook van dat de overheid dingen in gang zet. Dat er wat gedaan wordt aan de omstandigheden waarom diabetes kan ontstaan.
Ja, en jij zei net van ja, mensen mochten zelf kiezen aan het onderzoek, dat Healthy Heart Study, of ze mee mochten doen. Moeten we het verplichten?
Nee, ik zou het niet willen verplichten, maar ik denk dat je moet kijken van wat kan je doen om te overwinnen dat die drempels daar blijkbaar liggen. Dat mensen dat niet doen. Er zijn vaak allerlei excuses die mensen hebben, en soms ook heel terecht. Bedenk bijvoorbeeld dat mensen in de schuldenproblematiek verzeild zijn geraakt. Dat ze zeggen, ja, dat ga ik eerst maar eens oplossen voor ik aan mijn leefstijl gaan werken. Al dat soort zaken speelt natuurlijk ook mee.
Ja.
Dus het is een veel breder probleem dan alleen maar goed, gezond eten en veel bewegen.
Ja, precies. En dus nogmaals, niet denken na dit onderzoek, het is niet kosteneffectief, nog effectief, niet meer doen. Beter en anders.
Kijk, hoe kan het beter?
Ja, precies. Nou, een beetje naar volgend, ik had het gelezen, ik was toch een beetje somber erover. Maar goed, laten we het positief houden. Toen viel mijn oog op een net gepubliceerd artikel uit de Lancet. En dat gaat over die DIRECT-studie. Maar dan hebben ze gekeken, wat gebeurt er 5 jaar later?
Ja.
Ze kijken eerlijk gezegd heel specifiek in de studie van, heeft het zin, hè, als de deelnemers, de studie aanvankelijk duurde 2 jaar. Dus de DIRECT-studie, dat is een studie juist bij diabetespatiënten. Bij relatief jonge mensen tussen de 20 en de 65 jaar, die niet langer dan 6 jaar diabetes hadden. Ja. En die studie behelste bijna Spartaanse aanpak. Hè? Want mensen die meededen hadden allemaal een BMI hoger dan 27. En gebruikten overigens nog geen insuline. En die kregen echt voor een aantal weken echt vrij weinig te eten. Het is ook een soort maaltijdvervangende interventie. Ze kregen rond de 850 kilocalorieën per dag. Nou, dat is natuurlijk echt minder dan de helft wat een gemiddelde vrouw nodig heeft, zeg maar. En vervolgens kregen mensen natuurlijk, werd de normale voeding geherintroduceerd. En na 2 jaar gaf dat spectaculaire resultaten. Hè? Dus mensen die veel afvielen, die kwamen in remissie van de diabetes, konden medicatie afbouwen. Nou, dat is echt super. Dus dat stemt heel erg hoopvol. Hè? Dat op het moment dat mensen afvallen, dat ook mensen echt in remissie kunnen komen. En toen die 2 jaar was afgelopen, toen gingen ze dus zeggen tegen mensen van, nou, als je wil, kunnen we je nog een beetje begeleiden. En een ander groepje werd helemaal losgelaten. Die interventie, of je nou begeleid wordt of niet, dan zie je wel dat de begeleide groep toch wat meer nog gewichtsverlies behoudt dan de niet begeleide wanneer ze helemaal los worden gelaten. Maar wat ik ook wel toch positief vond, is wat er gebeurt met het gewicht in de loop der jaren. En natuurlijk zie je, en dat als je het met een negatieve bril kijkt, zie je gewoon, nou, er waren zoveel mensen. Hè, dus na 2 jaar waren er maar liefst 28%, hè, dus van de mensen, die verloor meer dan 10 kilo. Van die 28 was bijna 80% in remissie. Nou, dat is natuurlijk super. Dan zie je dat in de loop der jaren dat wel echt afneemt. Maar toch, na 5 jaar zie je het absolute aantal mensen die nog steeds meer dan 10 kilo hebben verloren. Dat neemt echt af. Maar uiteindelijk zijn er nog steeds mensen in remissie.
Ja. Nou, dit was natuurlijk een keurig gerandomiseerde trial met een controlegroep. En dat is natuurlijk het verschil met de studie die we net besproken hebben. En ik denk dat als je gaat kijken naar, want het was een diabetes remission clinical trial, daar staat direct voor.
Ja, precies.
Dus die remissie, als je daar gaat kijken, zou je misschien zeggen, nou, dat valt eigenlijk best wel tegen. Maar ik denk dat als je wat breder kijkt, ben ik heel met je eens. Dan ziet het er toch wat positiever uit dan alleen maar dat getalletje van die remissie sec.
Precies. Ja. Dus ik denk, wat halen we hier uit? Gaandeweg worden mensen toch weer een beetje zwaarder. Gaandeweg kan je denken, hè, want je ziet dat het absolute hoeveelheid mensen die meer dan 10 kilo blijft, afgevallen blijft, hè, dat neemt af. Maar ook het percentage mensen die in remissie komt, misschien heeft dat met beta-celverval te maken, eigenlijk de normale veroudering zou je kunnen zeggen.
Ja, zeker.
Maar desalniettemin zie je toch dat bij fors gewichtsverlies de remissie kan plaatsvinden, ja. Ook op langere termijn.
Ja, dus wat dat betreft, als je echt het leefstijl goed inzet, dat is eigenlijk wat je ook ziet.
Ja.
Dan doet dat wat, maar je moet het wel onderhouden.
Zeker, en op tijd, hè? Want deze mensen, we hadden natuurlijk minder dan 6 jaar diabetes. Ja. Ja. Ja, je wilt echt nog meer op tijd zijn. Dat
liever
ze
het überhaupt
niet krijgen. Ja, precies. Ja. Oké, nou, interessant. Ja. Mooi. En dat waren de bladen.
Precies, en
dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen bij het forum. Dus laten we Martin eens even bellen.
Martin zal vast nog wel een leuke casus voor ons hebben.
Vast wel.
Opvallende dingen van het forum.
Hallo, met Martin.
Ah, hey. Martin.
Hey, hallo.
Dag Suzanne, dag Daniel.
Heb jij nog wat leuks voor ons van het forum?
Ja, zeker. Ik heb een beetje de gras gedaan in het forum over wat voor dingen nou nog spelen. En dan kwam ik toch eigenlijk wel weer een aantal vragen tegen, weliswaar al wat ouder, over amputatierisico bij het gebruik van SGLT2-remmers.
Oh ja.
En daar zijn in het verleden behoorlijk wat vragen over gesteld en ook behoorlijk uiteraard wat antwoorden op gekomen. Maar misschien toch even leuk om dat even weer op te rakelen. Want het speelt natuurlijk toch, hè? Moet je nou iemand met een ulcus, moet je die nou stoppen? Moet je nou doorgaan? Moet je die nooit meer behandelen met een SGLT2-remmer? Hoe zat dat nou? Nou, onze standaard die is uiteraard voorzichtig. En die zegt, nou, als je een ulcus hebt, dan moet je niet met een SGLT2-remmer behandelen. Heb je perifere vaatlijnen, dan moet je er nog eens even goed over nadenken of je dat nou wel zou moeten doen. Nou, een van de antwoorden die Jan Westerink ook al geeft, die ook in de voetenteam zit in Zwolle, zegt, nou, perifere vaatlijnen vind ik helemaal geen probleem, doe ik gewoon. En zelfs mensen met actief ulcus blijven zij doorgaan.
Oh,
ja.
Ja, dat, dus anders dan wat onze standaard zegt. Maar goed, expert opinion is iets anders dan bezonken kennis uit de standaard. Aan de andere kant, de standaard baseert zich natuurlijk weer op onderzoek van canagliflozin. Waarbij in die registratiestudies iets meer amputaties van de voorvoet werden gezien. Overigens de andere SGLT2-remmers die in de standaard staan, dus de empagliflozin en dapagliflozin, die hebben dat nooit laten zien. Het was eigenlijk bij een SGLT2-remmer die we in de praktijk niet gebruiken.
Het idee is dat het te maken heeft met de hypovolemie, klopt dat?
Maar dan zou het ook meer een groepseffect kunnen
zijn. Ja, dat zou een groepseffect zijn, dat klopt. Maar, en dat is het dus blijkbaar niet.
Nee, dat is ook wel aardig, dat zei Jan ook in een van zijn antwoorden van SGLT2-remmer is niet bewezen dat het slecht is, maar heb ik ook nooit gekeken naar de diuretica of het dan daar meer voorkomt. Ja. Ja. Toen ben ik eens gaan snuffelen en toen vond ik eigenlijk wel grappig een artikel van een Nederlandse groep van Nicky Werkman heeft dat gepubliceerd uit de groep van Nicolaas Schaper uit Maastricht. En die hebben een vrij groot cohort van bijna 52.000 mensen gekeken van nou, wat komt er nou amputatie voor en wat zijn nou de risico's. En zij komen tot de conclusie dat nog de SGLT2-remmer, nog de diuretica, nog de combinatie van die twee een verhoogd risico geeft op amputaties. Dus ja, we hebben eigenlijk maar één studie waarbij een verhoogd risico werd gevonden. En de rest is eigenlijk niet.
Nee, ja, nee. En hoe dan dus dat, in de praktijk, nu verder?
Nou, hoe nu verder? Het is in ieder geval niet duidelijk aangetoond dat het slechter is. Ook niet aangetoond dat het beter is. Maar laten we zeggen, er is geen verhoogd risico te gezien. Ik zou dan bij perifere vaatlijnen, wat toch een hoog risico is op nog meer schade, gebruik maken van de gunstige effecten van de SGLT2-remmer. Dus wel geven. En een actief ulcus, ja, er is niks op tegen om dat natuurlijk gedurende zo'n ulcusbehandeling dat wel te stoppen. Better safe than sorry, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. Dus de voorzichtige benadering en zeggen dat het feit dat we het niet bewezen hebben, dat het niet is, wil niet zeggen dat het bewezen is dat het niet gebeurt. Precies, dus vandaar de voorzichtige insteek die je kiest. Nou, lijkt me heel verstandig.
Ja.
Ja, en dat dus, past ons huisarts, hè?
Ja, ja, zeker.
Ja. En als het ulcus voorbij is en de voet helemaal genezen, dan zou je het op zich kunnen herstarten.
Ja, zou ik doen. Okay. Want nogmaals, het is bij een aangetoond dat het minder goed is bij een SGLT2-remmer die wij niet gebruiken. En er is never nooit een klasse-effect te zien geweest. Dus daar moet ik maar van uitgaan dat het dan toch wel redelijk safe is.
Ja. Oké, okay, nou super. Dankjewel voor deze heldere uitleg. En tot de volgende keer.
Zeer bedankt, Martin.
Oké, okay, tot de volgende keer.
Dag.
Nou, Daniel, dan zijn we weer aan het einde van de podcast gekomen. Leuk. Ik vond het interessant.
Het zaten weer leuke items in, denk ik. Die ook heel praktisch zijn voor de mensen in de praktijk. En dat is ook wat we graag willen. Dat je er ook weer wat mee kan. Iedere dag als je weer je diabeteszorg geeft.
Ja, nou mooi. Nou, tot de volgende keer.
Zeker. Dank.
Dag.
En dan nog even dit. Ieder jaar organiseren wij het Langhans Symposium. Dit jaar alweer voor de 20ste keer. En de evaluaties zijn altijd zeer hoog. Gemiddeld een dikke 8+. Heb je zin in een supergezellige dag die inhoudelijk op topniveau is, 100% ongesponsord en volledig geaccrediteerd is? Schrijf je dan in voor het Langehans Symposium op donderdag 20 juni in het Beatrix Theater in Utrecht. Inschrijving kan via onze website diabetes2.nl.